Ook vanmiddag vindt u de schriftlezing bij de profeet Hosea, het tweede hoofdstuk, en nu de versen 13 tot en met 22. Ik noemde u Hosea 2, de versen 13 tot en met 22. Hoort dan nu allen naar Gods heilig en onfeilbaar woord.
Daarom, zie, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af en het dal van Achor tot een deur der hoop. En aldaar zal zij zingen als in de dagen harer jeugd en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen, en ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wildgedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederleggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren, en de aarde zal het koren verhoren, mitsgaarde de most en de olie. En die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God.
De tekst voor de prediking vanmiddag vindt u in het voorgelezen gedeelte in het 13e vers. Hosea 2, vers 13, waar we lezen: daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en zal naar haar hart spreken. Gemeente, het thema voor de prediking vanmiddag is de gangen des Heren met zijn volk. En we denken na over de volgende drie punten: de gangen van de Heren met Israël, de gangen van de Heren met de kerk en de gangen van de Heren met zijn kinderen. Dus de gangen des Heren met zijn volk, ten eerste met Israël, ten tweede met de kerk, ten derde met zijn kinderen. Vanmorgen hebben we gehoord hoe de Heren zijn overspelige vrouw Israël hard heeft gekastijd vanwege haar overspel met de Baals. En in het gedeelte dat we vanmiddag samen hebben gelezen, het vervolg uit Hosea 2, wordt die strafaankondiging gevolgd, en dat zou je niet zo verwachten, door rijke heilsbeloften. De gerichtsaankondiging is dus niet het laatste woord dat de Heere tot zijn volk spreekt. Er blijft ook na het oordeel van de ballingschap nog een rijke en heerlijke toekomst voor Israël te zijn. We hebben ze in de versen 17 tot en met 19 gelezen over de beloften Dat zijn dat heel duidelijk daar. De beloften van het Messiaanse heil. Van het komende vrederijk. Het Koninkrijk Gods. En we hebben daar gehoord over een eeuwig verbond tussen de Heere en zijn volk. Waarbij de Heere, zo staat er, zijn volk zal ondertrouwen. Dat wil zeggen, ze ten huwelijk zal nemen. Alsof er nooit overspel heeft plaatsgevonden. Ja, wat een lieflijke woorden. Hoe spreekt de Heere tot het hart van zijn volk als hij zegt: ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Ach gemeente, de Heere wou zijn volk wel hard kastijden, hebben we vanmorgen gehoord, ook als het over onszelf gaat, dat dat nodig was, dat dat verdiend was, maar ook dat dat uit liefde geschiet, om ons terug te roepen, en dat dat heden ook zo nog gebeurt. Ja, in de diepste grond was het dus een kastijding der liefde, strekkend tot Israëls bekering en behoud. Heel duidelijk blijkt die bedoeling ook in onze tekst voor vanmiddag, waar de Heere zegt: daarom ziet, ik zal haar, dat is Israël, ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Gemeente, hier wordt ons een blik gegund in de gangen van de Heere met zijn volk toen, ja, in alle tijden. Vandaar ons thema vanmiddag: de gangen des Heeren met zijn volk. Met Israël, met de kerk en ook met zijn kinderen. De gangen des Heeren met zijn volk, met Israël. Hosea zegt dat de Heere Israël in de woestijn zal voeren. Eerder in Hosea 2, waar dat vanmorgen gehoord in het tweede vers, was al gezegd dat de Heere Israël tot een woestijn zal maken en hij zal zetten als een dor land. Die woestijn waarin God Israël zal voeren, duidt dus op de toestand waarin Israël gebracht wordt door het oordeel van God dat ze verdiend hebben. En in vers 14 lezen we dat het dan zal zijn als in de dagen harer jeugd, als ten dagen toen zij optoog uit Egypte land. Israël wordt dus, zegt onze tekst, uit Kanaän teruggevoerd de woestijn in. Dat wil zeggen, beroofd van de zegeningen die het in Kanaän mocht genieten. En we weten allemaal dat het ook inderdaad een feit is geworden in de ballingschap waarin het volk terecht is gekomen. Een ballingschap waar ook de profeet Hosea menigmaal op duidt. Maar nu wordt in onze tekst toch eigenlijk wel op een ongedachte, op een eigenaardige manier gesproken over dat terugvoeren van Israël in de woestijn. Het wordt namelijk een lokken genoemd. En er wordt bijgezegd dat er daar, als ze hier in de woestijn is, naar haar hart gesproken zal worden. Nou, het is duidelijk, gemeente, door deze bewoordingen, de Heere lokt zijn volk en hij zal tot haar hart spreken. Het zijn woorden die de schrift ook gebruikt voor een man die zijn liefde betuigt aan de vrouw van zijn hart en die haar probeert voor zich te winnen. Het is dus duidelijk dat de Heere in deze woorden over de aanstaande ballingschap spreekt als een daad van goddelijke liefde. Die de bedoeling heeft, we hebben het vanmorgen ook al gezien, Israël weer voor zich te winnen. Dat ze tot inkeer gekomen zal zeggen dat het beter voor haar was toen ze bij haar eerste man was. En waarom wordt ze daarvoor in de woestijn geleid. Ach, gemeente, in de woestijn is Israël weer alleen met de Heer. Straks in de ballingschap, we hebben het vanmorgen ook al gezien, dan zijn er geen baals meer die gediend kunnen worden. En dan zal het zijn, zegt de schrift, als in de dagen harer jeugd van de eerste liefde. En dat wordt natuurlijk gedoeld op de woestijnreis. Toen ze aan de hand des Heren door de woestijn heen werd geleid naar het beloofde land. Wat was dat een rijke tijd geweest in geestelijk opzicht. Ja, in de woestijn zal de Heer naar haar hart spreken. Dat wil zeggen, dan zal hij Israël zijn liefde weer nadrukkelijk betuigen. Om haar ongedeelde liefde, die ze eerst ook over al haar boelen had verdeeld, te herwinnen. In de woestijn is Israël dus alleen met de Heer. Buiten het bereik van die verleidende baals, haar boelen. En daar wil de Heer een nieuw begin met zijn volk maken. Wat een wonder van genade. Als ons ook zo eerlijk wordt getekend, hoe groot de ontrouw, hoe schrikbarend de afgoderij van Israël was. Blijkt dus, gemeente, dat lokken naar de woestijn uiteindelijk niet de bedoeling heeft om Israël te verbannen, want dat was de woestijn natuurlijk ook, naar het oord van verschrikking en ontbering. Maar dat vooral ook bedoeld is als een mogelijkheid van een nieuwe, van een hernieuwde ontmoeting tussen de Heere en Israël. Hosea preekt hier dus het evangelie, spreekt hier van vrije, soevereine genade Gods, die geen grond vindt in de mens, die geen grond vindt in Israël, maar enkel en alleen in het eeuwig welbehagen des Heren. De profeet mag hier prediken dat Gods ontrouw alle ontrouw van zijn, dat Gods trouw alle ontrouw van zijn volk overwint en dat Gods liefde stand houdt ondanks de liefdeloosheid van zijn bruid. In de woestijn, beleeft de profeet, zal God opnieuw spreken tot haar hart. Dat wil zeggen, zoals een bruidegom zijn vurig beminde bruid liefderijke woorden toevoegt. Denkt u maar aan wat je daarover leest in het Hooglied van Salomo, waar de bruidegom zulke heerlijke dingen zegt van die bruid die toch zelf moet klagen dat ze zwartachtig is. En toch zegt die bruidegom: geheel zijt gij schoon, mijn liefste. En hij lokt haar en hij roept haar. Denkt u ook maar aan de geschiedenis die we lezen in Richteren 19. Waar je leest van een leviet die zijn vrouw, die overspel had gepleegd en weg was gelopen, achterna reist. En dan zegt de schrift letterlijk: om naar haar hart te spreken en om haar weder te halen. Wel, net zo richt de Heere zich tot het hart van zijn volk om zijn schuldige vrouw Israël nou te overstelpen met zoveel genegenheid en vergeving en beloften. Ja, dat eigenlijk het hardste hart daar wel onder zou moeten breken. En ach, als dat even goed vaak niet gebeurt, gemeente, wat zijn we dan inderdaad schrikbarend hard. En als de Heer dan van zijn liefde spreekt tot dit ontrouwe volk, dan heeft dat ook de bedoeling om die uitgebluste liefde van zijn volk weer op te wekken en hun harten gaande te maken naar haar eerste man. Denkt u maar aan de situatie, gemeente, van de Emmausgangers. De heiland is gekruisigd. Ze hebben alle hoop verloren. Ze hadden eerst zulke grote verwachtingen. Maar er is niks van terechtgekomen. En zo gaan ze ter neergeslagen, ontmoedigd op reis naar Emmaüs. En dan voegt de Heere zich bij hun op de weg. U weet het wel, ze herkennen hem eerst niet, maar er ontstaat een gesprek. En hij gaat hen uitleggen vanuit de schriften dat de heiland moest lijden en sterven. Maar dat hij ook ten derde dagen wederom zou opstaan van de doden. En wat zeggen dan later die eerst zo moedeloze Emmausgangers tegen zichzelf? Ze waren geestelijk in de woestijn, zou je kunnen zeggen. Ze zeggen, hoe waren onze harten niet brandende toen hij ons de schriften uitlegde. Zo is het dus bedoeld, gemeente, als de Heere in de woestijn tot zijn volk spreekt, tot het hart van zijn volk spreekt. Uitgerekend in de woestijn, als het eigenlijk een verloren zaak lijkt. Juist daar waar alle wegen naar Israëls toekomst afgesloten lijken te zijn, spreekt God toch nog van een heerlijke, onvergankelijke toekomst voor zijn volk. In hun ellende, hetzelfde vind je in het tweede gedeelte van het boek van de profeet Jesaja. Dat begint met troost, troost mijn volk. En dat zegt hij in de situatie dat hij Israël in de ballingschap ziet zitten. In hun ellende spreekt de Heere nog troostwoorden. Ja, hij houdt zich een arm en een ellendig volk over, gemeente. Ellendigen wil hij nog lokken en naar het hart spreken. Hij is gekomen om de verloren schapen van het huis van Israël te zoeken. De gezonden, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die verloren schapen van het huis van Israël. Als die in de woestijn zijn, dan spreekt de Heere tot hun hart. Zo was de Heere nou gemeente voor Israël en zo is de Heere nog. Want zo is de Heere. Ik kan dat wel zeggen, zo is de Heere, maar... Maar weet u, weet jij daar nou uit eigen ondervinding van? Heb je dat persoonlijk ook alles mogen ervaren? Heeft dat van nature zo harde en liefdeloze hart van u nou alles van ontroering getrild? Als u het evangelie in de kerk mocht horen? Als u mocht horen dat God geen lust heeft in uw dood? Hoezeer die dood ook verdiend is, maar dat hij er lust in heeft dat u zich bekeren zult en leven zult. Ach, wat is het goed, gemeente. En wat is het daarom nodig dat de Heere zijn volk het vette van Kanaan zo op zijn tijd ook weer wegneemt en haar terugleidt de woestijn in waar hij met zijn volk begonnen is. Het is goed, hoor, als we teruggevoerd worden naar waar de Heere met ons begonnen is. Dat zie je in het hele Oude Testament bij Israël. Als het ze goed ging, ja, dan vergaten ze de Heere hun God en liepen de Baals achterna. Vet geworden heeft Mozes al geprofiteerd, zo sloeg Jeshurun achteruit. En hij liet God varen die hem gemaakt heeft en versmaadde de rotssteen zijns heils. En hoe droevig is dat steeds waar geweest. Dat Israël steeds weer de Heere vergat. Ach, en weet u nou, waren dat misschien voor het vlees geen aangename tijden. Maar dan waren dat toch geestelijk gezien de slechtste tijden nog niet. Die tijden waarin Israël verdrukt en gekastijd werd. Want dan mocht de drukking der melk nog wel eens boter voortbrengen. Gods volk in de woestijn geleid, wordt daar voorbereid op een nieuw begin in de heilsgeschiedenis. Zo waren de gangen des Heeren met zijn volk, met Israël. Datzelfde geldt ook, gemeente, voor de kerk. Tweede punt, de gangen des Heeren met de kerk. Ook in het Nieuwe Testament komen we de woestijntijd vaak tegen als een inleiding op een grote vernieuwing en verandering. Zo lezen we daar van Johannes de Doper, die in de woestijn vertoefde en predikte. De stem van een roepende in de woestijn, de heraut van koning Jezus, die het volk moest voorbereiden op de komst van de Messias. En op dezelfde manier lees je dat de Heere Jezus zelf, die enige ware Israëliet, zich 40 dagen lang in de woestijn heeft voorbereid op zijn ambtelijk werk onder Israël. En ook vertelt het Nieuwe Testament ons in Openbaringen 12... hoe de vrouw, de bruid van Jezus Christus, de gemeente, een plaats is bereid in de woestijn. Daar zal ze veilig geborgen zijn voor het woeden van de Satan, van de slang. En ach, leert de kerkgeschiedenis dat nou niet op een smartelijke manier, dat het altijd weer fout gaat als die vrouw, als die bruid des Heren de woestijn verlaat en met de wereld begint te hoereren. In de dagen van haar jeugd, in de eerste eeuwen van de vroegchristelijke kerk, toen de kerk nog vervolgd en verdrukt werd door de Romeinen, toen brandde de liefde voor de bruidegom. Maar toen de kerk na Constantijn de Grote een periode van vrede en rust kende en begon mee te tellen in de wereld, ach, toen ging het al gauw helemaal fout. In de dagen van de reformatie, toen de brandstapels loeiden, zagen we de liefde van de bruid weer opbloeien. Maar o, wat was ze voor die tijd dor en doods geweest. Maar de Heere wilde haar nog lokken en voeren in de woestijn door de mond van Luther en Calvijn, die tot haar hart spraken. Ja, wat zien we in onze tijd, gemeente, in wezen niet anders. Aan de ene kant vervolgde christenen in islamitische landen, communistische landen als Noord-Korea, Die alles over hebben voor hun God. Waar een honger en een dorst is naar Gods woord. En waar de bruid zwaar gekastijd wordt. En aan de andere kant tegelijkertijd lauwheid, ontrouw, afval, wereldgelijkvormigheid en baalsdienst bij ons hier, die zo in vrijheid mogen leven, rijk bevoorrechte kerk. Zullen we het dan nooit leren? Je vraagt je wel eens angstig af, hoe lang nog, Heere, tot u ook ons onder de knoet van een antichristelijke overheid zult brengen om ons te tuchtigen. Maar eigenlijk zouden we op grond van Hosea's profetie moeten zeggen, wel gelukzalig die kerk die dat nog mag overkomen, dat ze teruggeleid wordt in de woestijn. Naar die eerste tijd, die eerste liefde. Want alleen in de woestijn is de bruid van Jezus Christus op haar plaats. En alleen in de woestijn, lees je in Openbaringen 12, is ze veilig. Daar wil de Heere bovendien ook tot haar hart spreken. En hoe zal het zijn, gemeente, op die grote dag des Heren, als de bruidegom der kerk zal komen? Je leest daarover in Hooglied 8, vers 5. Als daar wordt gevraagd, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Wie is zij? Het is een retorische vraag. Gemeente, dat is de bruid. Dat is de vrouw die in de woestijn bij de bruidegom wilde blijven, waar de Heere tot haar hart sprak. En dan moet u bij dat beeld van de woestijn ook denken aan wat de schrift van ons zegt. Dat wij wel in de wereld wonen, maar toch geheel anders moeten zijn. Niet van deze wereld zijn. Duur gekocht immers door het kostbare bloed van het lam. En daarom ook geheel anders. In de woestijn leert Gods volk ook zijn afhankelijkheid kennen. In de woestijn leert Gods volk wat genade is. Zelf niets meer te kunnen. Op niets van zichzelf te kunnen bouwen en te kunnen leunen. Maar leunende op haar liefste. Op die lieve bruidegom en borg, de Heere Jezus Christus. Ach, waar zou ze ook anders op leunen en steunen dan op hem, op zijn volbrachte werk, dan op zijn genade alleen? Gemeente, bidt en werkt, opdat uw kerk een kerk mag zijn en mag blijven, waar dit evangelie van geslacht op geslacht nog verkondigd mag worden. Een kerk van woestijnreizigers naar de eeuwigheid. Arme, ellendige mensenkinderen die gelokt mogen worden met het eeuwig evangelie met Jezus Christus. Een evangelie dat spreekt van een rijke Christus voor arme zondaar. Want wee de kerk die dat evangelie verkwanselt. Wee de kerk die niet meer weet dat haar plaats in de woestijn is. Ze veracht Gods onverdiende liefde. Want daar in de woestijn, belooft de Heere, zal ik naar haar hart spreken. Ja, merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat we dat samen zingen, Psalm 85, vers 3. Laat amen op de prediking zingen we van Psalm 80, de versen 9 en 11. Psalm 80, vers 9. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit de hoge hemel neer, herstel uw wijnstok als wel eer. In vers 11, behoud ons, Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Maar er verder volgt in het 11e vers 80, 9 en 11 na het amen op de prediking. Gemeente, de Heer heeft niet alleen zijn volk Israël teruggeleid in de woestijn om daar tot haar hart te spreken. Hij heeft dat niet alleen in de kerkgeschiedenis gelukkig gedaan. Hij doet dat nog steeds. Zo zijn ook zijn gangen met zijn volk, met zijn kinderen. Zoals Israël na de woestijnreis Kanaan mocht binnengaan en daar het vette des lands mocht smaken. Zo is het ook als iemand de Heere mag leren kennen. Zo mag ook Gods kind, en velen van u zullen dat hoop ik herkennen, na de ellende het goede van Gods verlossing smaken. Dat zijn rijke tijden, hè? Dan mag er wel eens gejuicht worden. Dan kan het allemaal ruim en rijk zijn. En dan kennen ze een voorsmaak van de hemelse vreugde en van de eeuwige sabbatsvrede. Zo is het toch, kind van God? Dat zijn goede tijden, die tijden van de eerste liefde. Kun je wel eens zo hoog staan dat je denkt, dit verandert nooit meer. Kan niet meer op. De bruidegom bracht ze in zijn binnenkameren en kuste ze met de kussen van zijn mond. O gemeente, die zalige liefde van de Heere Jezus Christus, als je in die middelaars ogen hebt mogen kijken, wat kan die je vertederen? Mag u er wat van kennen? Heeft u er zelf al eens iets van gesmaakt? Het goede, het vette van Kanaan? Na een soms met veel ellende gepaardgaande woestijnreis? Nou, als je die vraag heel op de man of de vrouw afstelt, dan zou het ook wel eens kunnen zijn dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik heb dat gekend. Ik dacht dat te kennen. Er waren zulke tijden in mijn leven, maar nu. Ach, nu, dominee. Het lijkt wel weer allemaal weg te zijn. Het is allemaal weer zo doods en zo dor geworden. Het lijkt wel of ik weer terug ben in de woestijn. Weg uit Kanaan. Nou, in de eerste plaats wil ik u dan dit zeggen. Verwonder u daar maar niet over, o volk van God. De Heere leidt de zijnen, leidt zijn kinderen allemaal wel weer eens terug de woestijn in. Dat hebben ze op hun tijd ook nodig, hoor. Net als Israël dat nodig had. Net als de kerk dat nodig had. Dat ze op hem alleen teruggeworpen worden. Dat ze het leren dat ze zonder hem niets vermogen. En dat ze hem dan ook weer, maar dat kan zo wegzakken, dat ze hem dan ook weer echt nodig gaan krijgen. Als de Heer ons in de woestijn brengt, dan is dat om ons te lokken, zegt onze tekst, om tot ons hart te spreken. De gangen des Heeren met zijn volk zijn daarin weliswaar niet voor iedere gelovige afzonderlijk helemaal gelijk. Omdat het ene kind nou eenmaal het andere kind niet is. Omdat ze allemaal niet precies hetzelfde nodig hebben. En dat moet ons natuurlijk ook voorzichtig maken. Want u weet dat wel, er wordt soms ook wel eens te gauw gezegd, zou dat nou wel waar werk zijn met een ander? Als die ander nog niet hetzelfde meemaakte als u zelf? Of als een ander kind van God dat u kent? Nou, de een die moet er dieper doorgeleid worden dan de ander, hoor. De een komt soms vaker en langer weer in de woestijn in het donker terecht als de ander. Maar al zijn dat is genade, als een kind van God een nauw en een aangebonden leven mag hebben, dicht bij zijn heiland mag leven, dan zal zo een minder kastijding nodig hebben dan een ander. En toch mogen we in het algemeen wel zeggen dat ieder kind van God na ontvangen genade, na Kanaan beërfd te hebben, ook nog wel weer eens een keer in de woestijn terecht moet komen, in dor en droog land terecht komt. Wat lees je het vaak, gemeente, in de psalmen van David, die toch uit het hart van Gods volk zijn gegrepen, dat ze zich voelen als een dor en dorstig land, dat sedert lang ligt uitgedroogd. Hoe als u dat nou overkomen is, als u misschien op dit moment zo'n periode in uw leven meemaakt, wanhoop dan niet. Want de Heere is getrouw. Zijn woord is waarachtig. En Hij belooft in zijn woord, ik zal daar tot haar hart spreken. In de psalmen lees je dat dat steeds de ondervinding van Gods volk mocht zijn. Heel wat psalmen beginnen met bittere klachten, maar mogen eindigen in het gelovige godsvertrouwen dat Gods kind weer herwint als de Heere tot zijn hart heeft gesproken. Eén enkel voorbeeld. Hoor maar wat een David zegt in Psalm 116. Hij zegt: de banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Ja, waarlijk, de Heere had hem daar geestelijk in de woestijn gevoerd. Maar niet, als we verder lezen, om daar om te komen. Zo is de Heere niet. Hoor maar. David zegt: maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende: och Heere, bevrijd mijn ziel. Zo klaagt hij God zijn nood, o volk van God. Doe dat maar. Vertel de Heere maar hoe dor en hoe duister het soms kan zijn. En hoe doods u bent. En wat antwoordde God toen aan zijn kind David? Hij zei hem dat hij zou wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Kijk, zo wil de Heer in de woestijn ook nog tot u, ook nog tot jouw hart spreken. In de woestijn belooft hij de zijne nog dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daarom, u kent die geschiedenis wel. De heiland haalt hem weer aan in het Nieuwe Testament. Daarom moest Israël in de woestijn op die koperen slang zien, opdat het niet verdorven werd, maar nog leven zou. De kerk en al Gods kinderen, gemeente, moeten zien, in de woestijn leren zien, op die gekruisigde Christus. Want alleen bij Hem is het leven. Hij alleen heeft woorden van eeuwig leven. Alleen wie met Hem mee op mag staan tot een nieuw leven, wordt van dood levend gemaakt. En aan de voeten van zijn kruis, mogen woestijnreizigers naar de eeuwigheid het pak dat ze mee zullen, de last van hun zonden, nog kwijtraken. Ja, laten uw ogen op die woestijn, die in die woestijnreis toch gericht worden, gericht zijn of gericht blijven op die overste leidsman en voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus, die alles hoor, voor de zijnen heeft volbracht. Ja, wat een zalig volk dat van hem mag horen in de woestijn. Dat door hem, op hem mag leren zien, op die verheven slang mag leren zien, door Gods genade. Mag jij, door genade, al bij dat volk horen, gaat daar je hart nou naar uit? Niet naar deze wereld en al zijn begeerlijkheden, en het ruim genot daarvan, maar om bij koning Jezus te mogen zijn, eeuwig bij hem te mogen blijven. Amen.